Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het tiende vers van Psalm 132. Ik zal Sion, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs de priesters met heil bekleen en het volk doen juichen weltevreen. Het tiende vers van Psalm 132. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Romeinen 5, vers 1 tot en met 11, waarna we belijdenis des geloofs doen en zingen Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat er verder volgt, wij noemden nu Romeinen 5, vers 1 tot 11, 12 artikelen en het tweede van 65.
Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in ons hart uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor de rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaren waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. En ieder van u spreekt in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 16, de vragen 40 tot en met 42. Wij noemden u vraag en antwoord 40 tot en met 42 van zondag 16. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtig gestorven is. En zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Laten we de Heere smeken om zijn onmisbare zegen. Ja, Heere, want die is echt onmisbaar. Die is verbeurd door onze ongerechtigheden. We hebben het samen ook gezongen, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Heere, geef toch dat dat geen lippentaal zal zijn. Maar dat we ook mogen leren, die verzoend en zuivert gij. En dat door de dood van Christus, als het enige offer, dat ook deze middag centraal zal staan. En Heere, geef toch dat het een bediening der verzoening mag zijn. Zodat wij allen de boodschap zullen horen, laat u met God verzoenen. Want we moeten straks allemaal voor u verschijnen. Want gij zijt onze rechter. Dat belijden wij voor uw aangezicht. En Heere, als u met ons in het recht zult treden, dan zullen wij niet kunnen bestaan. Vanwege onze ongerechtigheden. En daarom smeken we van u of gij toch in uw genade die weg wilt ontsluiten, waardoor er verzoening gevonden is. Waardoor aan het recht van God volkomen genoeg gedaan is. Verzoening door voldoening. Door het plaatsbekledende lijden en sterven van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat we leren verstaan, waar het lichaam is, daar zullen de arenden zijn. Daar zal de levende kerk vergaderd worden, bij dat dode lichaam van Christus. En Heere, geef toch dat wij in zijn dood begrepen mogen worden. Voor het eerst, maar ook door de oefeningen des geloofs, telkens weer opnieuw. Dat wij alle gronden buiten hem gaan verliezen. En dat wij alleen maar zullen steunen op dat alverzoenend offer van uw Zoon. En leren roemen in vrije genade alleen. Heere, doe het ons toch verstaan. Wat die dichter zegt, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Heere, we bidden u of gij ook uw knecht wil helpen om dat duidelijk te maken. Onbekwaam in zichzelf. Maar u hebt het toch zelf gezegd. Hij die u roept, is getrouw die het ook doen zal. Dat we dan mogen steunen op uw roeping. Op uw zalving. Uw bekwaammaking, Heere. En dat wij het niet zullen verwachten van allerlei menselijke dingen. En vergeef ons dat toch en bekeer ons dat toch van. En schenk ons uw moed en uw kracht, uw wijsheid, uw hulp, uw bijstand. Ook in het midden der gemeente, daar waar moeite en verdriet is, waar een zwaar kruis te dragen is, onbegrepen misschien wel. Zo eenzaam. Maar wilt gij kracht geven. Dat al deze dingen ons zullen uitdrijven tot u, o Heere. En onze dagen leren tellen. Dat wij vergankelijk zijn. En Heere, dat bidden we ook voor onze jonge mensen. Voor onze kinderen. Nu ze ook weer voor een nieuw seizoen staan. Als ze naar school moeten. U weet ook, de kinderen die het er tegenop zien. Wilt u met hen in het bijzonder zijn, als ze naar een nieuwe klas moeten, een nieuwe juf. De meeste kinderen zien er misschien juist naar uit. Maar wilt u juist die kinderen helpen die er tegenop zien. We bidden u voor onze jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan of die reeds studeren. Help ze ook in deze moeilijke tijd om staande te blijven. Om vast te houden aan uw woord. Al kunnen we alle dingen niet begrijpen, ook als het gaat om uw woord. Maar leer ons toch te verstaan dat het geen begripsleer is, maar een geloofsleer. Maak ze dan tot een kinderke. Zoals u, Heer Jezus, ook gezegd hebt, indien gij niet wordt gelijk de kinderkens. Gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. En wij bidden u daarom. Om die eenvoudigheid, die oprechtheid, die aanhankelijkheid en afhankelijkheid. Bescherm onze jongeren ook, dat zij niet af zullen dwalen. Maar dat zij het zullen beoefenen wat de dichter ook zegt, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, wanneer hij het houdt naar het heilig blad. O, dat ze daar toch hun voetstappen in zouden mogen vinden, in het woord van u. Wij bidden u of gij met alle meester en juffrouw zijn leerkrachten wil zijn, dat ze weer nieuwe kracht en energie mogen krijgen om hun werk weer op te pakken. Doe ze beseffen welke hoge roeping ze hebben om onze kinderen voor te leven. Dat zij ook identificatiefiguren mogen zijn waar onze jongeren zich aan spiegelen kunnen. Geef ze daarom de vreze des Heren. We bidden u voor de ouders. Wanneer wij onze kinderen afstaan, hoe moeilijk dat het dan ook is, maar dat we ze toch in uw hand mogen leggen. Geef ons iets van de praktijk van Monica, de moeder van Augustinus, die voortdurend worstelde voor uw aangezicht met haar zoon. O Heere, zou u ons dat gebedsleven willen schenken in de binnenkamer, bij de opa's en de oma's, maar ook bij degenen die nog geen kinderen hebben. We bidden u ook voor hen die daarmee worstelen. Wilt u hen daarin sterken en ondersteunen? En zou u dan een groot wonder willen verrichten? Gedenk allen die te maken hebben met moeite met hun kinderen. Kinderen die niet meer naar de kerk willen. We bidden u voor hen. Of gij aan uw verbond wil gedenken en of u ze terug wil brengen als verloren zonen en verloren dochters. O Heere, we zijn ten diepste allemaal van dezelfde lap gescheurd. We hoeven niet boven iemand te staan. Geef bewogenheid in het midden der gemeente. Gedenk deze wereld, er gebeurt zoveel. Weer een aanslag in Barcelona, in Spanje. O Heere, geef toch dat wij het op zullen merken. Dat deze wereld in beroering is. En dat heel de wereld er ook bij betrokken is. Een teken dat u spoedig komt, Heer Jezus. Maar er moet nog een groot wonder gebeuren. En dat is de bekering van Israël. En wij bidden u daar ook om, of gij dat uit genade wil schenken. Zodat heel de wereld zich zal verwonderen over dat grote gebeuren dat plaats zal vinden. Naar uw eigen belofte. Dat gij het deksel van hun aangezicht wegneemt. En dat zij de Christus der Schriften mogen herkennen als de Messias die reeds gekomen is. Heren, wij bidden u of gij al het werk in uw koninkrijk wil zegenen. Wees bijzonder met hen die vervolgd en verdrukt worden. Bemoedig ze, sterk ze en vertroost ze, o Heren. En hoor en verhoor ons gebed, enkel uit genade om Jezus willen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 31 en daarvan vers 7, 8 en 17 en 18. Vers 7, bewijs o Heer uw mededogen en 8, de bittere smart verteert mijn leven en 17, gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En 18, ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, wel eer te ras geklaagd. zingen wij straks na het amen van de prediking het zesde vers van Psalm 48. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Het zesde vers van Psalm 48 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ik wil gelijk eigenlijk een streep zetten onder twee woordjes in het antwoord. In antwoord 40 staat namelijk niet anders. Die woorden niet anders. Kan niet anders. Zegt de arts tegen zijn patiënt. Na alle onderzoekingen. Mevrouw, uw been moet echt geamputeerd worden. Kan gewoon echt niet anders. Want anders dan zult u eraan sterven. Kan niet anders. Zegt de werkgever tegen zijn werknemer. Ik moet u ontslaan. We moeten gaan snijden in de kosten. Want anders dan gaat de zaak failliet. Spijt me zeer. Kan gewoon niet anders. Niet anders. Dat betekent dat andere mogelijkheden dus uitgesloten zijn. Bij die mevrouw. Waar haar been geamputeerd moest worden. Bij die man die zijn ontslag kreeg. Kan niet anders. Om iets wezenlijks te redden. Kan niet anders dan door de dood van Christus. Om een zondaar te redden. Kan echt niet anders. Daar gaat het over in ons onderwerp. Over de noodzakelijkheid van de dood van Christus. Maar ook, toch ook, het sterven van de christen. Want, ja, die moet toch ook sterven. Maar waarom eigenlijk? En waartoe eigenlijk? Dus we luisteren naar het sterven van Christus en de christen. Dat schrijven we boven de prediking. Het sterven van Christus en de christen. Ten eerste het verzoenend sterven van Christus. En ten tweede het zalig afsterven van de christen. Dus het sterven van Christus en de christen. Het verzoenend sterven van Christus en het zalig afsterven van de christen. Als we eerst luisteren naar de formulering van de vraag die gesteld wordt. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Dan horen wij daar allereerst in de gewilligheid van Christus. Dat Christus zich ook daadwerkelijk heeft willen vernederen. Dat hij ook heeft willen sterven. En die wil, die strekt zich allereerst uit naar de Vader. Omdat de Vader dat besloten heeft als het enige zoenoffer. Waardoor een zondaar gered kan worden. En dan stelt hij zich op als de gewillige knecht des vaders. En daartoe neemt hij onze menselijke natuur aan. Want anders kan hij niet sterven. Want God kan niet sterven. Daartoe moet hij een mens worden. En daarom is hij geboren in Bethlehemstal om te sterven. Direct trekken zich de schaduwen van de dood over de kribbe in Bethlehem uit. Want hij zal de dood moeten sterven. En dat woordje staat in onze vraag. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Waarom moet het nu zo? Kan niet anders. Ik hoop dat we dat ook persoonlijk gaan beleven. Het moet. Nou, daar gaat onze catechismus antwoord op geven. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons van Gods. Het moet vanwege God. Daar draait alles om, gemeente. Om God. Daar moet het nu ook in uw en in jouw leven omgaan. Om God. Om de eer van God. en om het recht van God. Daar zal de Heilige Geest ons ook in onderwijzen. Dat wij zelfs nog het recht van God en de eer van God liever gaan krijgen dan onze zaligheid. En gelukkig heeft God een weg uitgedacht dat dat samen op kan gaan. Maar de Heilige Geest, die wendt de mens in voor God. Dat het ons om God te doen zal zijn en om de eer en het recht van God. Waarom moet het om God? En dan worden er twee eigenschappen genoemd van God. De gerechtigheid van God en de waarheid van God. Die zijn zuiver, die zijn volmaakt. Laten we eens beginnen bij de waarheid van God. Onze catechismus bedoelt daarmee dat God niet liegen kan. En dat God zich ook altijd houdt aan wat hij gezegd heeft. Daar neemt hij geen afstand van. En als hij dan ook gezegd heeft, denk erom ten dagen als je daarvan eet, dan zul je de dood sterven. Nee, God is niet een mens. Je kunt misschien van je vader zeggen, ach dat meent hij toch niet. Ach dat doet hij toch niet. En van die leerkracht kun je zeggen, hij is niet consequent, want hij doet niet waarmee hij dreigt. Maar dat kun je van God niet zeggen. Als God zegt, ten dagen als je daarvan eet, zul je de dood sterven, dan zal dat zeker gebeuren. En dat zal hij handhaven, gemeente, in uw en in mijn leven. En waarom doet hij dat? Dat doet hij ook vanwege de gerechtigheid van God. Die tweede eigenschap. Hij is onze rechter. Wij hebben tegen God gezondigd. En God is consequent. God zal de straf handhaven, gemeente. De zonde moet namelijk veroordeeld worden. De zonde kan niet zomaar vrij uit door blijven gaan. Dat zouden wij ook niet pikken in onze samenleving. Als je denkt aan die aanslag in Barcelona, dan vinden wij het ook allemaal terecht dat er een enorm politiekorps op de been is om de daders op te sporen en dat die daders een rechtvaardige straf moeten ondergaan. Zo is God ook. God zal de zonde echt niet vrij uit laten gaan en daarom de zondaar ook niet. En daarom mij niet. En daarom u niet en jou niet. Al denk je dat misschien wel, dat je ongezien dat zomaar kunt blijven doen. Maar God die weet alles van mij. God is onze rechter. En hij zal de zonde straffen in mijn vlees. Ik zal dat ook echt voelen. Ervaren. Dat begint al enigszins wanneer je ziek wordt. Wanneer je pijn hebt. Wanneer je misschien wel teleurstellingen meemaakt. Wanneer je psychisch moet lijden. Dan moet dat eigenlijk al een signaal voor je zijn. Dat je gezondigd hebt tegen de Heere. En dat je straf verdiend hebt. En de Heere die prikkelt als het ware ons allen om daarover na te denken. Daarbij stil te zetten. En wat is het toch een zegen als een mens stilgezet wordt op de levensweg. En als zijn ogen daarvoor geopend worden, dat hij met God van doen heeft. Want de zonde moet gestraft worden. Er zal moeten worden voldaan aan de gerechtigheid van God. Anders dan houdt God op om God te zijn. Kijk, en dan gaat onze catechismus zeggen, waarom moet dat dan bij Christus gebeuren? Want Christus, die is toch zonder zonde? Die heeft nooit ene zondige begeerte gehad en nooit ene zondige gedachten gehad. Nu, dat moet hij doen vanwege het feit dat hij zich borg heeft gesteld. Reeds in de stilte van de eeuwigheid, in het besluit van God, heeft hij zich vrijwillig borg gesteld. Dat betekent, vrijwillig heeft hij aangeboden de plaats in te nemen van een verdoemelijk zondaar. En dat heeft God de Vader aanvaard. En daarom heeft Hij ons vlees, ons lichaam aangenomen. In de gelijkmaking van het zondige vlees, staat er in Romeinen 8. Dus het vlees dat wij hebben na onze val. Wat is dat? Dat is in het vlees, het lichaam, dat o zo verschilt met het lichaam voor de val. Niet in zijn hoedanigheid uiteraard, maar in datgene wat het vlees ondergaat. Zodra Adam zondigt, komen de kiemen van de vergankelijkheid in dat vlees. Komen de kiemen van de pijn en de moeite in dat vlees. En begint de afbraak. Kijk, en dat vlees, dat heeft de Heer Jezus aangenomen. Onze menselijke natuur in de maagd Maria. En nu zegt onze catechismus dat nu dat recht van God zijn loop zal hebben in het vlees van een mens. En dat snappen wij eigenlijk niet zo. Daarom heeft God ons onderwezen in het Oude Testament. Allereerst het volk Israël. Dat telkens weer, wanneer er een dier gedood werd, dat het onderwijs werd gegeven, dat gebeurt nou in uw plaats. Zodat het volk voortdurend dat plaatsbekledende element in de prediking van het evangelie zag gebeuren. Dat dat met al de handelingen telkens weer werd herhaald. Leg uw hand maar op de kop van het beest. Ja, u weet wel wat dat betekent. Dat namelijk de zonde overgedragen wordt op dat beest. Telkens weer werd dat herhaald. Zodat zij in hun verstand daarin onderwezen werden. En ook de profeten hebben dat verkondigd in het Oude Testament. Met name dat bekende hoofdstuk Jesaja 53. Dat hij om onze overtredingen is verwond. En dat de Heere het behaagde om hem te verbrijzelen. Dus de straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. En in de volheid des tijds, dat is het moment dat de Heer Jezus geboren werd. En dat hij opgroeide als een volwassen man. En dat hij gevangen genomen werd en veroordeeld werd. Eerst voor Caiaphas en daarna voor Pilatus. En overgegeven werd om gekruisigd te worden. Is dat daadwerkelijk gebeurd. En toen gaf hij de geest, zo lezen wij. De dood van Christus is een feit. Dat onderstreept ook vraag en antwoord 41. Als vraag en antwoord 41 vraagt, waarom is hij begraven geworden? Waarom moest dat? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtig gestorven is. De dood van Christus, geliefd, dat is een feit. Daarin wordt de gerechtigheid en de waarheid van God volkomen gehandhaafd. En ook volkomen bevredigd. En door de dood van de Heer Jezus is God verzoend. God hoeft niet meer verzoend te worden. God is verzoend, gemeente. Daarom zegt Paulus ook in 2 Korinthe 5. Laat u met God verzoenen. Want het offer der verzoening is gebracht, gemeente. En dat is de belijdenis van de kerk des Heeren. Er is aan Gods recht volkomen genoeg gedaan. De Heer Jezus heeft de Vader volkomen verheerlijkt. Hij is volkomen borg en zaligmaker van zijn kerk. Hij heeft volkomen gebogen onder het recht van God. en dat aanvaardt. En hij heeft gezegd, Vader, ik ga betalen met mijn dierbaar bloed. En dat bloed is dierbaar vanwege de persoon die dat bloed vergoten heeft. Omdat hij een uniek persoon is. Omdat hij een waarachtig en rechtvaardig mens is. En waarachtig God is. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. En hij staat voor het aangezicht van zijn Vader. Om zijn dierbaar bloed op te offeren. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Hij heeft ook de waarheid Gods bevestigd. Dat ten dag als ge daarvan eet zult gij de dood sterven. Hij heeft de laatste adem uitgeblazen. En zo heeft hij de schuld zijns volks uit Gods boek gedaan. En ziet God geen van hun zonden meer aan. Hij heeft dat al van eeuwigheid gezien. Want er staat in de Bijbel dat hij van voor de grondlegging der wereld is geslacht, gemeente. Voor het aangezicht des Vaders. Wat hij in de tijd heeft volbracht. En dat wordt nu in de tijd, in het leven van een verloren zondaar, persoonlijk thuisgebracht. Zodat wij daar persoonlijk deel aan krijgen. En dat door een waar geloof. Want hier spreekt de taal des geloofs, gemeente, omdat hier gesproken wordt over onze zonden. Onze zonden. Dus hier is een leerling aan het woord, die eigent zich dat toe. Onze zonden. Hier is een leerling aan het woord, die te verstaan heeft gekregen, dat onze zonden niet ongestraft kunnen blijven. Vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God, gemeente. Dat is een leerling die heeft verstaan gekregen in zijn leven. In zijn leven dat hij straks voor de rechter staat. O, ik wenste wel, gemeente, dat de Heere dat in de dadelijkheid nu toepast. In ons alle leven. De woorden, zie, de rechter staat voor de deur. Voor uw deur, waar u ook woont. De rechter staat voor de deur. En kun je dan voor God verschijnen? Dat moet elke keer gezegd worden. Mijn jongen, waar je ook mee bezig bent in je gedachten. Mijn meisje. Mijn vriend. U, vader, moeder, man, vrouw, de rechter staat voor de deur. En ik moet straks voor God verschijnen. En ik kan niet voor God bestaan buiten Christus om, niet anders. En dat de Heere dat gaat toepassen, die twee woorden van het antwoord, de gerechtigheid en de waarheid van God. Dat de Heilige Geest deze eigenschappen van God gaat afdrukken in je hart. Zodat je gaat gevoelen wie God is. In zijn rechtvaardigheid. In de handhaving daarvan. Dat daar niet mee valt te spotten. En in de waarheid van Gods woord. Dat daar niet mee valt te spotten. Maar dat je dat thuis krijgt hier van binnen. Dat je geweten ontwaakt. Want dat is de boekhouder in je die aan Gods kant staat. En die je gaat aanklagen dat je tegen God gezondigd hebt. En dat je zijn eigenschappen hebt vertreden en veracht. Ja, gemeente, dat daar werkzaamheden zullen komen met het recht van God. En waarin zien wij de spiegel van het recht van God? In zijn heilige wet. Daarin zien wij het recht van God. Als u geen kennis hebt van het recht van God, verdiept u zich dan in de 10 geboden. Want die 10 geboden geven een korte samenvatting van het recht van God. En wij kennen ze uit ons hoofd, jonge mensen. Jullie hebben ze geleerd. Maar de Heilige Geest mogen die 10 geboden zodanig naar je toe brengen, dat je daarin gaat lezen wat God van je eist. En als dat daadwerkelijk naar binnen gebracht wordt, gemeente, dan wordt het een zaak van een confrontatie met wie God is. En dat moet een werkelijkheid gaan worden in ons aller leven. Dat is de roeping van al Gods knechten. Zo zegt op een gegeven moment Elihu tegen Job: Job, nou kan ik het niet meer inhouden. Nu moet ik spreken. Job 33. Hij was de jongste van de vrienden. Hij had de gesprekken afgeluisterd tussen Job en zijn vrienden. En hij voelt het als een vuur branden in zijn hart. Hoewel hij de jongste is, moet hij Job erop wijzen. En zegt hij tegen Job: Job, heb je dan niet in de gaten dat je stervende bent? En dat je straks voor God moet verschijnen. En dat je rekenschap moet afleggen tegenover God. En Job, dan heb ik een cruciale vraag aan u. Is er dan een gezant? Een uitlegger, 1 uit 1000. Is er dan iemand die tussen treedt? Is er dan een middelaar? Is dan die verlosser er? Is dan die borg er? Daar komt het op aan, Job. Ik denk aan Hizkia. En toen Jesaja dat tegen hem zei: bereid uw huis, want gij zult sterven. Dat de Heilige Geest daadwerkelijk die boodschap deed geloven. En wat deed hij toen? Toen keerde hij zich naar de wand en hij piepte als een zwaluw. Hij kipte als een duif. Hij kreeg het Spaans benauwd. En hij begon te smeken en te bidden: O Heere, wees gij mijn borg. Ik word onderdrukt. Terwijl hij erin onderwezen was. Jazeker. Terwijl hij het genadeleven kende, hoor. Jazeker. Maar op dat moment moest het toegepast worden. Op dat moment moest het waar worden voor je ziel. Wanneer moet het waar worden, dominee? Nu! Nu, op dit moment. Dat kan geen uitstel leiden. Ik kan wel zeggen: ach, als je zover bent. Ach, als je zover geleid bent. Ach, als je vlak voor je dood bent. Maar wanneer is dat, geliefde gemeente? En daarom het mocht toegepast worden. Dat je zegt: ja, dat is zo. Ik heb met God van doen. En daarom laat u met God verzoenen. Wij bidden u van Christus wegen, zegt de apostel. Kijk, en daarom als dat binnengebracht wordt, gemeente. En hij gaat in die spiegel van de heilige wet lezen wat God wil. Dan probeert hij daardoor. Dan probeert hij dat. Dat zegt het geweten. Het geweten reikt dat ook aan. En die zegt: probeer dat nou eens anders te doen, man. Probeer nou eens anders te leven. En zo gaat hij aan het werk. Om daadwerkelijk tegen de Heere te zeggen: Heere, hebt u nog een ogenblik geduld? En dan zal ik u alles betalen. Heere, wilt u mij dan nog sparen en dragen, dan zal ik mij bekeren. Heere, dan zal ik echt proberen om nu voortaan met die gewoonte zonde te gaan breken. En dat doet hij dan ook. Heere, wilt u dan luisteren naar mijn smekingen, want dat hebt u toch zelf in uw woord gezegd. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen, Heere. Wilt u naar mijn noodgeschrei dan luisteren? Zo gaat hij ook naar de kerk. Hij loopt met zijn ongeluk over de aarde. Hij heeft met God van doen. En hij gevoelt dat hij niet sterven kan, dat hij God niet kan ontmoeten. En zo probeert hij dat aanklagende gebeten tot rust te brengen. En Satan is wakker geworden over zijn leven. Want die vindt dat knap lastig. Die ziet een jonge meisje, man en vrouw ernstig worden. En die denkt: nee, dat moet ik niet hebben. Dat moet ik op allerlei manieren proberen te blokkeren. Hij probeert eerst met een uitstel: duiveltje, in je hart te komen, om dat uit te gaan stellen. En als hem dat niet lukt, dan probeert hij met een wanhoopsduiveltje in je hart te komen, om je te laten wanhopen dat het te laat is, dat het veel te erg is met je. Maar wanneer de Heilige Geest ons gaat overtuigen, dan is er iets van een blijvende bekommering in het hart geboren, waardoor hij van alles doet om dat geweten, dat aanklagende geweten en de wet die hem aanklaagt, proberen tot stilte te brengen, te bevredigen. En aanvankelijk lijkt dat ook te lukken, geliefden. Want dat geweten, dat weet verder eigenlijk ook niet anders dan te zeggen, je hebt tegen God gezondigd en je staat bij God in de schuld en nu moet je zorgen dat die schuld op de een of andere manier vereffend zal worden. En het geweten weet ook niet anders door aan te raden, ik zou dit niet meer doen en ik zou dat wel meer gaan doen. En zo komt hij in dat werkhuis terecht om te werken, om zo naar God toe te werken. Om zo hopelijk ook God te bevredigen en een zekere mate van vrede te gaan krijgen, gemeente. En toch, wanneer het een rechte, zaligmakende overtuiging is, een bekommering die door de Heilige Geest wordt gewerkt, dan zal hij daar geen rust in vinden. Dan zal hij gaan verstaan wat de dichter zegt van Psalm 38, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. En gaat de Heilige Geest, die gaat die twee eigenschappen naar binnen brengen. De eigenschappen van zijn gerechtigheid en van zijn waarheid, geliefd. Die worden aan zijn ziel ontdekt. Zijn ogen worden daarvoor geopend en de Heilige Geest gaat daar onderwijs in geven. Hij krijgt godskennis. Omdat hij met God van doen heeft, heeft hij godskennis nodig, gemeente. Want hij kent God niet. Hij denkt in zijn dwaasheid en in zijn blindheid dat God de God is zoals de fariseërs dat zien. Die zeggen van, Heer, ik heb dit niet gedaan en ik ben zus niet en ik ben zo niet. Alsof God iemand is die iemand beloont die goed doet en iemand straft die niet goed doet. Nou, dat laatste is wel waar. Maar God is niet een of andere werkgever die we op een bepaalde manier moeten bevredigen. Maar God is een rechter die zijn rechtvaardigheid handhaaft. En dat kent hij niet. Die eigenschap van God. Daarom verstaat hij ook niet de noodzakelijkheid van de dood van Christus, geliefd. Daar gaat dat aan vooraf. Dat de Heilige Geest mij daaraan ontdekt. Aan de gerechtigheid van God. Dat die gerechtigheid een volmaakte gerechtigheid is. En dat ook de eis van die gerechtigheid een volmaakte eis is. En dat God echt ook een volmaakte gehoorzaamheid eist van mij. Wat ik ook tot nu toe allemaal ondernomen heb om voor God gehoorzaam te zijn. Maar de Heilige Geest laat mij gevoelen dat Gods gerechtigheid een volmaakte gehoorzaamheid eist. En dat in alles mij de zonde aankleeft. Zelfs in de meest heilige verrichtingen. En dat ik daarom voor God niet kan bestaan. Dat ik niet alleen vanwege mijn ongerechtigheid de verdoemenis verdiend heb, maar ook vanwege mijn eigen gerechtigheid, vanwege mijn vroomheid. En langzamerhand gaat de Heilige Geest toepassen de belofte van het genadeverbond. Ik zal maken dat ze een walging krijgen aan zichzelf. Hij gaat langzamerhand gaan inzien dat hij niet kan voldoen aan de eis van de gerechtigheid van God. En aan de waarheid van God en dat God die gerechtigheid en die waarheid moet handhaven. Je ziet dat zo prachtig in onze catechismus, in het leerboekje verwoord in de eerste zondagen. Hoe daar die zondaar voor ingewonnen wordt. Dat hij door het werking van de Heilige Geest ervan overtuigd gaat worden.
dat hij niet kan voldoen aan de gerechtigheid van God en dat God daarom de waarheid moet gaan handhaven om de zondaar te doden, om mij te doden. En in dat onderwijs zal de Heilige Geest ook mij daarvoor inwinnen om daaronder te gaan buigen, om dat te aanvaarden, amen op te zeggen en te zeggen: o God, naar recht heb ik de dood verdiend, maar is er dan nog een middel? Is er dan nog een weg ter ontkoming van dit rechtvaardige oordeel over mijn leven? Dan gaat hij daar naar uitzien, geliefde, naar een weg ter ontkoming. Maar die weg mag nooit ten koste gaan van die twee zuivere eigenschappen van God, de gerechtigheid en de waarheid van God. Kijk, en in die bekommering openbaart God door het prediking van het evangelie dat God een weg heeft uitgedacht in zijn oneindige heerlijke wijsheid. En dat is de weg dat de middelaar vanuit het hart van God zich openbaart in de prediking van het heilig evangelie. In het Oude Testament beloofd, in het Oude Testament afgeschaduwd in de offerdienst, door de profeten aangekondigd en in de volheid des tijds geopenbaard, die onder de wet gekomen is en mijn vlees en bloed heeft aangenomen en zo de weg van lijden en sterven is gegaan om daadwerkelijk als mens aan dat recht van God te voldoen. En gemeente, daarom begon ik met die woordjes niet anders. Die arme vrouw die moest haar been kwijtraken. Want de dokter zegt: kan niet anders. Anders zult u sterven. En zo is het ook als het gaat om de dood van Christus, gemeente. Kan niet anders. Anders dan zullen wij voor eeuwig verdoemd moeten worden. Kan niet anders. Anders dan zullen wij niet behouden kunnen worden. Dan is het voor eeuwig kwijt. Voor eeuwig verloren. Dan zou God moeten zeggen: voor eeuwig uit mijn ogen. Naar de eeuwige verdoemenis. Geliefden, het kan niet anders dan alleen door de dood van de middelaar. Door de dood van het enige lam. Van het enige lam Gods. Om met God verzoend te worden. Kijk, en dat heeft Hiskia toen gevoeld, geliefden. Toen hij daar in de beleving daadwerkelijk voor geplaatst werd. En smeekte hij, piepte hij, kierde hij als een duif. Dat die borg aan hem geschonken zou worden. Zodat hij het mocht ervaren wat we samen gezongen hebben. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Dat je door genade mag zien dat God nu al die ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. Dat dat lijden en sterven voor je open gaat als de enige grond der zaligheid. Waarop een arm en een verloren zondaar pleiten kan. Om met God verzoend te worden. Verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. En bewijs mij eens genade. Het is een volkomen betaling. Er hoeft niets van een zon daarbij. Geen traan hoeft daarbij, geen zucht hoeft daarbij. Geen nagelschrapsel hoeft daarbij, gemeente. Het is een volkomen offerande. Een volkomen verzoening. Zo wordt het telkens bij het avondmaal gezegd wanneer het sacrament uitgedeeld wordt. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Maar ja, waarom moeten wij dan nog de dood sterven? Onze tweede gedachte. Het sterven van de Christen. Het zalig afsterven van de Christen. Zo hebben wij dat genoemd. Het zalig afsterven. Want onze catechismus werpt een probleem op. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Want dat gebeurt dan toch maar. Als Christus toch in onze plaats is gestorven, dan hoeven wij toch dat akelige moment niet meer mee te maken. Of is dat dan toch nog een kleine naeffing? Een kleine betaling achteraf dat God zegt, ja, de dood van Christus, dat is wel het hoofdkapitaal, maar er moet toch nog iets van u bij. En dat is uw dood. Het zal niet zo lang duren. Dat is maar eventjes, voor de een langer als voor de ander, wanneer dat moment komt, maar dan is het echt voldaan. Nee, absoluut niet. Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Absoluut niet. Het sterven van een kind van God, gemeente, dat is een zalig sterven. Dat is echte euthanasie. Zoals onze oudvaders verstonden onder dat woord euthanasie. Een zachte dood. Hoe heftig die dood ook is. Met hoeveel pijnen die dood ook gepaard zal gaan. Maar het is een goede dood. De dood is voor Gods kind een welkome bode. Als de dood op de deur van een kind van God klopt, dan is dat voor een kind van God het moment waarvan de dichter zingt, daar zij een wens verkrijgen. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk ontfermer. Want de dood voor een kind van God is geen verschrik. Echt niet, gemeente. Dat is geen zaak van angst. Voor een natuurlijk mens is de dood echt een zaak van angst. Maar voor een gelovige in geen geval. Want dan zegt onze catechismus heel duidelijk. Er staat namelijk dat zij een afsterving is van de zonde. Gelukkig, zegt de ware gelovige die de gelovende beoefening is. Daar komt de dood aan. Daar heb ik nu naar verlangd. Daar heb ik om gezucht. Ik heb gezegd. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik ellendig mens. En nu zal dat gebeuren. Nu mag ik dat lichaam der zonde gaan afleggen. En nu zal ik straks nog eventjes, misschien een paar minuten. En dan zal ik nooit, nooit meer hoeven te zondigen. Dat maakte dat Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 23. Om ontbonden te zijn. En met Christus te zijn. Dat is mij verreweg het beste. O, zegt een kind van God, wanneer het geloof in de beoefening mag zijn. Daar komt de goede herder. Hij leidt mij in het schaduw des doods. En ik hoor het tikken van zijn stof en zijn staf. En die vertroosten mij. Hij zal mij geleiden door dat dal van de schaduw des doods naar het eeuwige leven. Ik zie reeds het licht aan het eind van de tunnel. Ik hoor reeds de engelen zingen. Daar komen de engelen, zoals Lazarus dat mocht beleven. En ze komen naar beneden toe. En ze nemen mijn ziel op. En zij dragen mij in de schoot van Abraham. Ja, ik mag mijn wens verkrijgen. Want de dood is een verslagen vijand. Christus heeft de dood overwonnen. Christus heeft de angel uit de dood weggenomen, gemeente. Het is geen sterven meer. Het is een inslapen. Je ziet het verschil zo kostelijk bij het sterven van Stefanus, geliefde gemeente. Ik zoek het eventjes op. Het sprak mij geweldig aan wat ik ergens las.
Het verschil tussen het sterven van Christus en het sterven van Stefanus. Wij kunnen van het sterven van Stefanus lezen in Handelingen 7 vers 60 en vallende op de knieën. Riep hij met een grote stem, reken, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, wat staat er dan? Ontsliep hij. Dat is een weldaad, geliefde. Dat zullen alle mensen ervaren als een weldaad, als iemand lekker in slaap valt. En dat hij 's ochtends zegt, jongen, wat heb ik toch heerlijk geslapen. Dat zal het sterven zijn van Gods kinderen. Dan ontslaapt hij in Christus. Zalig zijn zij die in de Heere sterven. Echt waar, gemeente. In de Heer. In gemeenschap met de Heer. Want toen Stefanus stierf, gemeente, toen stond daar die middelaar klaar om bij zijn sterven hem die weldaad te schenken van dat zalig, zalig sterven van een kind van God, gemeente. Want wij lezen zo heel duidelijk in datzelfde hoofdstuk dat er staat, maar hij, dat is Stefanus, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods. En Jezus, wat staat er dan? Staande ter rechterhand Gods. Dus als de middelaar gaat staan, dan gaat hij optreden. Dan gaat hij tussentreden. Dan gaat hij tussen Stefanus staan en allen die zijn zalig sterven zullen betwisten. Want je moet niet denken dat dat niet een aangevochten zaak is in het leven van Gods kinderen. Want Satan die komt ook op zieke bezoek. En die komt ook bij dat sterfbed te staan. En die zal proberen alsnog zijn buit binnen te krijgen. Maar er is een middelaar die tussen beiden treedt. En die zal laten beleven wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods. En soms dan wordt een kind van God geplaagd door een oude zonde. Op zijn sterfbed. Dat hij er nog aan herinnerd wordt. En dat hij er door bezet kan worden. Maar dan zal die middelaar optreden. En die zal dat toepassen. Die zal de troost daarvan schenken. Zodat hij het mag ervaren. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat zalig sterven, dat is het afleggen van de oude mens. En dat hij mag slapen, geliefden. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem, ze willen dat niet horen. Stopten hun oren toe en vielen eendrachtelijk op hem aan. En ze wierpen hem ter stad uit naar buiten toe. En als hij daar dan op zijn knieën ligt, dan zegt hij, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Hij is er klaar voor. Dat is die ware euthanasie. Nee, hij grijpt zelf niet naar de dood. Hij geeft een ander niet permissie om hem een spuitje te geven. Maar hij zegt, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En dan valt hij op de knieën, geliefden. En de middelaar die staat ervoor in. Voor dat zalig sterven van Stefanus, gemeente. Omdat hij borg is. Als de dood daar komt. En hij wordt dan voor God geplaatst. Als hij de laatste adem heeft uitgeblazen. En hij staat dan voor God, die de rechter is van de hemel en de aarde. Daar staat die borg tussen. En daar zal hij ervaren dat de dood van Christus door God aanvaard is als een volkomen verzoening. Dan zal dat bevestigd worden voor het aangezicht van God de rechter, van God de Vader, geliefden. En dan zal hij horen uit de mond
van de Vader, kom in, gij gezegende des Vaders, en beherft het koninkrijk der hemelen. Ja, geliefde gemeente, dan is het waar wat Prediker zegt. Het is beter, de dag van de geboorte, de dag van de dood is beter dan de dag van zijn geboorte. En onze kanttekeningen zeggen bij Prediker 7 vers 1. Dat is het sterven van een godzalige. Want de dag van zijn geboorte, dat is de dag geweest. Dat hij verdoemelijk was voor God. Als een kind des torens. Maar er is wat tussen gekomen. Dat is de dag van zijn wedergeboorte. Dat hij een nieuw hart heeft gekregen, jongens en meisjes. En dat hij voor rekening van Christus staat, voor de dood van Christus. En dat zal in zijn leven van betekenis gaan worden. Dan zal hij het gaan leren door de onderwijzingen des geestes, dat het o zo waar is. Wat die dichter zegt, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. En dan is inderdaad de dag van zijn dood beter dan de dag van zijn geboorte. O, wat is dat toch een heerlijk en een zalig sterven gemeend. Ja, maar dominee, het is toch niet bij alle kinderen van God zo, dat zij zo verzekerd zijn op een sterfbed. Er zijn toch ook kinderen van God die donker ingaan, die soms met veel strijd de laatste zucht geven. Ja, er is verschil in. Daar hebt u gelijk in. Wij lezen dat ook in Gods heilig woord. Wij lezen bijvoorbeeld van Paulus in 2 Timotheus 4 vers 6, dat hij met de volle zekerheid des geloofs wachtte op zijn dood. En dan zegt hij het ook, ik heb de goede strijd gestreden. Wie er ook bij hem op bezoek kwam, maar zij troffen daar een man aan die er klaar voor was. En ook Jacob op zijn sterfbed, hij was er klaar voor. En ook Simeon. En toen hij daar in de tempel de vervulling van de belofte mocht aanschouwen. En dat hij de Christus der schriften mocht omhelzen. En dat hij het mocht zingen, zijn zwanenlied. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar Paulus spreekt ook over, in 1 Korinthe 3 vers 15. Over mensen die als door vuur behouden worden. Omdat er veel hout en veel stro en veel stoppelen aanwezig is. Dat zijn kinderen van God die een hele slordige levenswandel achter de rug hebben. Waarvan de omstanders gezegd hebben, zou dat echt wel een kind des Heren zijn. En toen hij stierf, toen zei de een, ja ik geloof toch dat hij toch met alles wie hij was in zijn leven de Heere mocht vrezen. En dat een ander zegt, ja maar, als ik toch op zijn leven let, dan moet ik toch zeggen, nou ik twijfel eraan hoor. En werkelijk waar zo kan het zijn, dat iemand sterft, omdat hij veel hout, veel stro, veel stoppelen heeft, maar dat hij toch nog een weinig goud des geloofs heeft. Want daar komt het op aan, op dat zaligmakende geloof, want dat verenigt met Christus. En dat zaligmakend geloof, dat wordt altijd gelegd in een enorme modderpoel van ongerechtigheden. En daarom zul je altijd wat aan kunnen merken. En de vrome godsdienst, die zal heel snel zijn om de gebreken van Gods kinderen te tonen. Die dan overleden is. Ja, dominee, hij had ook zijn karakter, dat weet u ook wel. Ja, hij was niet zo makkelijk. En noem al die dingen maar op. Ja, en ik kan ook wel wat anders van hem vertellen. Jazeker, dat is ook zo. Allerlei gebreken zijn natuurlijk te noemen. Dat is zeker waar. Maar een kind des Heren is zelf ook verantwoordelijk, o gemeente. Want hij is geroepen om, zoals de oude dominee Marinus Overduin voortdurend tegen zijn gemeente zei, raak gewend aan de dood. En dat willen we niet. Dat wil het vlees niet. Om gewend te raken aan de dood. Om eens te overdenken als u morgen weer ontwaakt, kind van God. Dat u dan weer een dag
dichter bent bij het huis van uw vader. Om dat met blijdschap uit te spreken tegenover God. Dat je zegt, Heere, weer een dag dichterbij. Weer een dag dichterbij. Dat ik u in alle volmaaktheid, in alle eeuwigheid, u mag loven en prijzen. En dat ik u mag dienen zonder verschrikking en zonder zonde. Maar wat kan een kind van God toch ook aan deze kant van het graf juist dat vooruitschuiven. En nog zo aardsgezind zijn. Denk aan Lot. Ach, die zei echt niet van, och, wat ben ik daar toch blij mee. Dat dat gebeuren gaat. Nou komt misschien het einde van de wereld. Nee, gemeente. Hij vertoefde. En dat kwam door zijn vlees. Dat kwam omdat hij er zin in had om in Sodom en Gomorra te blijven. En dat is een ongestalt in het leven van Gods kinderen. Daarin zijn ze te bestraffen. Daarom gaat de Heer wel eens hele diepe wegen met een zondaar. Om liefdepanden van hem af te pakken. Of aards genot van hem af te nemen. Om hem als het ware wakker te schudden. En hem op een ander spoor te brengen. Dat hij daadwerkelijk dat gaat uitstralen in zijn leven. Zodat het echt waar is wat onderlaatst iemand tegen mij zei van, ja, maar het is toch een groot verschil of een kind van God met een vliegtuig oversteekt naar Amerika. Of dat een gewoon mens met een vliegtuig oversteekt naar Amerika. Ja, ik probeerde natuurlijk wel te zeggen tegen die vrouw dat een kind van God ook maar een gewoon mens is, hoor. Echt waar. Die zit ook vast aan zijn huisje en zijn boompje en zijn autootje en zijn vrouwtje en zijn der man. Maar toch is het anders. Toch is het anders. Echt waar. Zul je dat onthouden wanneer je de auto instapt? Zul je dat onthouden wanneer je het vliegtuig instapt? Dat het echt anders is. Want wanneer dan er een ongeluk gebeurt. Wanneer dan de dood komt. En er zijn wel kinderen van God die worden hun leven lang bezet met de vrees voor de dood. En dat is een enorme aanvechting. Maar die aanvechting is ook bedoeld om juist een prikkel te zijn, de toevlucht te nemen tot hem in wiens dood het leven ligt. In wiens dood de ware troost ligt. In wiens dood ook alle vrees weggenomen kan worden. Om zo te rusten op het sterven van Christus. Om zo je neer te mogen leggen op rozen. Om zo neergelegd te worden in het graf van Christus. Om zo begraven te mogen worden. Tot de toekomst van de wederopstanding des vleesjes. Om zo tot eer van God de laatste adem uit te blazen. Tot jaloersmaking van onbekeerde zondaren. Zodat het als het ware in je ziel gegraveerd wordt. Let op de vrome. En zie naar de oprechte. Want het einde van die man, van die vrouw. Zal eeuwig vrede zijn. Amen. Gebed. Heere, geef toch dat we niet als Biliam zullen zijn, die het uitriep: mijn ziel sterven de dood des oprecht, maar hij begeerde hun leven niet. En daarom smeken we van u, of gij ons door genade dat leven wil schenken, dat stervende leven, dat afsterven van de zonde, en dan straks voor eeuwig u grote mogen maken. En dat vragen wij u uit genade alleen, omwille van de verdiensten van de dood van Christus. Amen. En dan zingen wij het vierde en het zevende vers van Psalm 79. vandaag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.